anders te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Dat is, hoe moet ik het nou zeggen, dat komt niet aangenomen aan naam over. Althans, bij de wereld. En dat betekent dat de wereld, maar ook het volk van Israël in de woestijn, walgde van dat brood. Walgde van het manna. En Farao, die was slim, want die heeft wel gezorgd, al waren ze in slavernij, dat ze lekker te eten kregen. En ik wil een stukje lezen, want een van de dingen die ik me nog steeds afvraag, waarvan ik wel denk dat ik het weet, waarom werd in die gebeurtenis een koperen slang gemaakt en niet een koperen lam? Ik stel gewoon de vraag. Ik weet niet of u daar eens over nagedacht heeft, dat u toch afvraagt van, hé, waarom zou dat nou een koperen slang zijn geweest? En geen lam dat de zonde van de wereld wegneemt. En vandaar dat ik graag met u een tekst wil lezen, zijn er twee. Allereerst wil ik het naar Jesaja, bekend gedeelte wat we allemaal wel kennen uit Jesaja 53, vers 11. Dat wil ik als eerste met u lezen en daarna ga ik naar nummer 21. Maar eerst Jesaja, hoofdstuk 53. Ook iets waar ik gewoon over na zit te denken. U kent het, wie heeft onze prediking geloofd, aan wie is de arm van de Heer geopenbaard? Het gaat over de kruisiging van de Heer Jezus Christus. En dan weten we dat hij verwond is, om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. En dan plotseling ontstaat er, vers 10, maar het behaagde de Heere zijn ziel te verbrijzelen. Hij heeft hem ziek gemaakt. En dan staat er, en ik weet ook niet of u daarover eens nagedacht hebt, om de moeitevolle inspanning van zijn ziel zal hij twee dingen graag verlangen. Zien en verzadigd worden. Wat wil hij graag zien? Waarmee wil hij verzadigd worden? Ik weet niet of u daar wel eens over nagedacht hebt. Eigenlijk gaat het vanmorgen over, je zou kunnen zeggen, de viervoudige bevrijding wat hij voor ons gedaan heeft aan het kruis. Maar we worden aan de andere kant geconfronteerd wat hij niet alleen voor ons gedaan heeft, maar ik bemerk, en laat ik het ook heel concreet zeggen, in evangelische kringen, mis ik het werk wat hij gedaan heeft in de gelovigen. En dan heb ik het over het kruis. Wat hij voor ons gedaan heeft, is fantastisch. Maar wat hij in ons gedaan heeft, daar hoor ik weinig over. En daarom is het ook goed om ons eens te realiseren, als ik dit lees hier in vers 11, wat zal hij zien bij mij van het werk aan het kruis van Golgotha? Wat zal hij zien in u voor het werk wat hij gedaan heeft in het kruis van Golgotha? En wordt hij verzadigd? Hij ziet mij, hij kent me. U kent ons, hij kent ons allen. Het zijn vragen die ik mezelf stel. En nu gaan we naar nummerie. U moet zich voorstellen, 3 miljoen volwassenen. Bij elkaar, met kinderen, 3 miljoen. Dat is 3 keer de stad Amsterdam. 4 keer. Dat moet u zich realiseren, zit in de woestijn. Dat is echt een ongeregeld goed. Mag ik het heel eerlijk zeggen? Ik zet mezelf daarbij. En we worden meegetrokken door het klagen van elkaar, met elkaar. We verlangen naar het voedsel van Egypte, maar we vergeten soms dat we slaven waren. En dan staat deze geschiedenis daarin. En dan worden we van boven geconfronteerd met iets wat duidelijkheid geeft. En dit is, mag ik het zo zeggen, het evangelie in de notendop. Ik ga het lezen met u. Toen de Kanaanieten, de koning van Harad, die in het... Sorry, 21, nummer 21. 1. Ik dacht dat jullie het wel wisten waar het ongeveer stond, maar... Ja, dat is weer verkeerd. Nummer 21. Toen de Kanaanieten, de koning van Harad, die in het zuidenland woonde, hoorde dat Israël langs de weg van Atarim kwam, bond hij de strijd aan met Israël en hij voerde enige uit hen als gevangenen weg. Toen deed de Heere een gelofte en zei, als u dit volk helemaal in mijn hand geeft, zal ik hun steden met de ban slaan. En de Heere luisterde naar de stem van Israël. Ziet u, er leeft dus iets in het hart van Israël. Volkomen vernietiging van dit volk. En arglistig is ons hart. Snel veranderlijk. En dan gaat het. En de Heere luisterde naar de stem van Israël, gaf de Kanaanieten in zijn hand. Hij sloeg hen en hun steden met de ban en gaf die plaats de naam Horma. In de ban doen. Concreet, duidelijk. En als je nou realiseert dat dat volk, die Kanaïten, de reden was dat zij 400 jaar onder andere in slavernij hebben gezeten, in Egypte. Omdat de zonde van dit volk, de Kanaïten, nog niet compleet was. En dat moet dat volk dat ondergaan. Dat realiseren we ons niet, maar dat is het wel. En het werd aan Abraham al gezegd, dit volk zal iets moeten ondergaan om de zonde van de Kanaïten zo compleet te maken. En als we om ons heen zien en dat we zien naar allerlei dingen dat we stilgezet zijn. En dat we met corona in de economie stilgezet zijn. Dat er zoveel dingen nergens zijn. Je zou maar een zoon of een kind van een boer zijn. Die en wiens land en wezen en zijn vee verkocht moet worden omdat hij niet meer... datgene mag doen, kan doen, vanwege de CO2-uitstoot. Je hele toekomst wordt dus uit handen geslagen. En we worden ermee geconfronteerd. Het doet pijn, maar soms raakt het ons hart niet. En de Heere kijkt gewoon naar u en mij wat er in ons hart leeft. Want dat betekent Jesaja 53, vers 11. En dat is de kern. Hij kijkt wat er in ons hart is. Ook in de wereld, maar ook bij ons. Vandaar dat de Heer Jezus Christus niet alleen gezegd heeft aan dit volk van Israël, er is een lam, dat is geslacht. En als ik het bloed zag op de deurposten van jullie leven, ging het oordeel aan je voorbij. Ik heb je in vrijheid gebracht. Ik heb je verlost. En we vergeten zo snel. En dat is hier eigenlijk gaande. En dan staat er, toen trokken zij van de berg Hor in de richting van de Schelfzee. Ze moesten namelijk om het land van Edom heen trekken, maar onderweg kon de ziel van het volk het niet langer verdragen. De ziel, dat zijn de uitgangen van het leven. Er komt dus iets uit wat er in ons zit. In u, in mij, dat komt eruit. En dan? Dan staat er het volgende. Het volk sprak tot God en tot Mozes, waarom hebt u ons uit Egypte laten vertrekken? Om te sterven? In deze woestijn? Dan denk ik, hoe kom je nou tot zo'n vraag? Je hebt het meegemaakt. Je hebt de bevrijding meegemaakt. Je hebt de 10 plagen gezien, wat dat voor uitwerking heeft. Is het niet tot je doorgedrongen? Wat is er gaande? En dan, Want hier is geen brood, ook geen water en onze ziel heeft een afkeer van dat waardeloze brood. En daar hebben we dus de zonde. De zonde natuur waarin alles voortkomt en alles wat van God komt, vrijheid, daar walgen ze van. Het brood, daar walgen ze van. Dat is de zonde. En dan kijk ik naar vers 2, dat is de Heer een gelofte deed, het volk had ook alles gevraagd. En wordt zo weer afgeleid van God. En dan zie je dus het volgende. Toen zond de Heer gifslangen. Dan hebben we weer de tweede keer dat er een slang in het Oude Testament komt. En nu begrijpt u misschien ook waarom het een koperen slang is geworden. We moeten eigenlijk terug naar Genesis 1, maar vanwege de tijd doen we dat niet. Maar de giftige slang is de vader geworden van de mensheid. In plaats van dat God onze vader was, werd de slang onze vader. Zijn voortdurend met onszelf bezig. Zoeken naar allerlei dingen die wij belangrijk vinden. We hebben het vorige keer ook gehoord, GSM. Nou, u weet wel waarvoor de G staat en de S staat. Rens gaf het nog aan, dus ik hoop dat u het weet. Waar staat de G voor? Geld. Waar staat de S voor? Ziet u? Rens heeft het toch wel zeker drie keer gezegd. Het bekende GSM. Waar staat G voor? Geld. Waar staat S voor? Seks. En waar staat de M voor? Macht. Nou, weet u het. Dat kwam daar, datgene wat we graag willen, wat uit ons voortkomt. We willen heersen over, dat is de mensheid. En ondanks alles, we willen niets eigenlijk van God aantrekken. Dat is wat naar voren komt, vanmorgen hier in dit gedeelte. Dus, zonde. En wat is dan het oordeel? Dan zegt God, oké, Abraham... Of Adam, Eva, jullie hebben geluisterd naar Satan en niet naar jullie vader. En er is geen gemeenschap meer. Ik moet je het oordeel heffen en ik moet je nu, dat je vanaf dit moment de dood in je gaat werken. De straf op de zonde is de dood. Dat is het oordeel en dat zien we hier ook. Want wat zien we? Toen zond de Heer gifslangen onder het volk, die beten het volk en er stierf veel volk uit Israël. Dat is het oordeel wat er gegeven wordt. Dat is waar ook Paulus in wijst in Romeinen. En dan gaan we verder. Want dan staat er, en het volk kwam naar Mozes toe. We hebben gezondigd. Dat is een belijdenis. Dat is eigenlijk berouw. Daarom zegt de Heer Jezus in Lucas 13 ook niet voor niks. Bekeer je, keer je om. De hartsgesteldheid is verdwenen. We zijn van nature kinderen van de toren, van ongehoorzaamheid en dat zit in ons. En dan zien we weer, ik ben fout geweest en ik moet het belijden. Er moet een berouw komen voor die zonde, naar God toe. Dat is die GSM die voortdurend in u en mij werkt. En de Heer Jezus Christus interesseert een heleboel mensen niets. Totdat ze tot ontdekking komen in hun leven. En dan kermen ze vaak. Het is negatief, maar het komt wel duidelijk in de boodschap van de Bijbel naar voren. En dan zie je dus ook dat de Heere berouw vraagt. En dat komt. En dan? Nou, dan staat er het volgende. En ik zou eigenlijk kunnen zeggen, God openbaart de weg die de enige bevrijding is om van deze giftige beten van de slang af te komen. Hij laat iets zien. Wat? Nou. En de Heer zei tegen Mozes, ik zal je de weg eigenlijk aangeven. Ik openbaar je nu hoe je van deze beten die giftig waren, die de dood ten gevolge hadden. Dan moet je het volgende doen. Maak een gifslang. En zet hem op een staak. En het zal gebeuren dat iedereen die gebeten is, in leven zal blijven als hij daar naar kijkt. Dus, hoe is er verlossing? Want de openbaring is nu gedaan. Hoe kom ik aan mijn verlossing? Door wat te doen. Kijken. Waarnaar? Nou, dat staat er. Toen maakte Mozes een koperen slang, zette hem op een staak. En het gebeurde dat als de slang iemand beet, dat hij naar de koperen slang keek en in leven bleef. Nou gaat mijn gedachte altijd werken. Ik denk dat die van u ook werkt. Stel eens voor dat je 4 keer Amsterdam hebt dus. En de staak wordt op de dam neergezet. En ik ben gebeten door de slang. Overal. Waar moet ik naartoe? Om te kunnen kijken. Naar de dam. Het is zo simpel als het maar kan. Nu de vraag. Stel voor dat je de dood voor ogen hebt. Wat moet je dan doen? Lijn 13 is er niet. Lijn 12 ook niet. De bus ook niet. Wat moet je doen? En stel voor dat je niet meer lopen kan als oudere man. Dan moet je gedragen worden. Dan moet je medeleven hebben. Dan moet je er naartoe gebracht worden. Wat moet je doen? Kijken. Dat zijn die 4 vrienden. Die ene man die eigenlijk niet meer kan lopen. In als het ware een baan naar beneden laten vallen. Omdat er tenminste nog een liefde is. Maar het enige moment is, kijk op de Heer Jezus Christus. Want die slang, die koperen slang, koper is oordeel wegnemend, is de enige weg tot behoud, is die slang. Dus u ziet in deze geschiedenis eigenlijk wat we gezien hebben. De zonde, het oordeel op de zonde, het berouw wat er gekomen is. Dan gaat God openbaren de weg. En dan zegt hij, ik voorzie ergens in die koperen slang. Maar de voorwaarde is, nummertje 6, kijk. En dan, ja, als je gekeken hebt, dan zie je ook het resultaat. Namelijk, hij leeft. Er is een drieluik in Antwerpen die dat heeft, ik heb het er wel eens over gehad. Maar als je dat schilderij bekijkt, dan zie je allerlei mensen die gebeten zijn en die proberen andere dingen te doen. Namelijk ook te bidden. En die bidden, Heer, neem alsjeblieft die beter weg. En dan staat Mozes daarna met een stok en die zegt, je moet kijken. Er zijn mensen die zeggen, voordat ze gebeten zijn, slaan ze met een honkbalknuppel allemaal slangen om hen heen dood. Maar ja, achterin worden ze op een gegeven moment toch gebeten. Ze zijn moe van het werken, van het doen, van het slaan om tegen die slang die hen willen bijten, zich te verzetten. Maar wat moeten ze doen? Kijken. En dat doen ze dus niet. Dat zegt dat schilderij. En Mozes maar wijzen. Met een stok. Op die koperen slang. En er is redding. Maar er zijn ook een heleboel die het wel het evangelie horen. Maar dan komt die vogel, die komt weer langs in de gelijkenis van het zaaiende zaad. En die pikt dat zaad van het woord weg om de aandacht weg te nemen. Omdat het hier over de redding van de zonde gaat. En we luisteren niet, we horen het niet. En toch gebeurt het om ons heen. We verwerpen dit. We walgen. En dat komen we steeds meer en meer tegen. En de Heer kwam het ook tegen. En die zei ook tegen de Farizeeën: jullie hebben een vader en dat is de duivel. En dat is allerlei feesten. Allemaal de buitenkant. Maar op een moment heb je vergeten dat ik voor jou gestorven ben. Begrijpt u nu dat een Farizeeër, de leraar van Israël, in Johannes 3, op bezoek komt. Hij wil dat niemand hem ziet in het donker. En hij komt naar de Heer Jezus. En de Heer Jezus spreekt maar 1 ding eigenlijk vanuit het woord. Zoals de slang in de woestijn verhoogd wordt, zo moet de Zoon des mensen ook verhoogd worden. Zie, geloof je dat? Dat is eigenlijk het gegeven. Nou, het resultaat, ze bleven in leven. Maar er waren ook mensen die zijn overleden, want die hebben niet gekeken. Dat is natuurlijk wel verschrikkelijk. En dan gaat dat leven van dat volk gewoon weer verder. Met hun ongehoorzaamheid, met hun eigen gereidheid en met allerlei factoren die er zijn. En nu het punt, waarom nou een slang? Omdat uiteindelijk de Heer Jezus Christus voor u en mij de slang in u gedood heeft. Want ik had maar één vader en dat was de duivel. En de duivel probeerde mijn leven, uw leven, te verduisteren, te verlammen, kapot te maken. En daarom moest er een zichtbaar teken zijn, die slang die moest dus geoordeeld worden. De kop van de slang moest vermorseld worden. Geoordeeld worden. En dat gaat door middel van bloed. Misschien kent u het allemaal, maar ik geef het gewoon aan, omdat een heleboel vragen, als ik zeg, waardoor word je nou verlost? Het kruis, nee, het kruis niet. Het bloed dat aan het kruis genageld werd voor onze zonde. Hij was het lam dat de zonde van deze wereld op zich nam. Waar staat nou dat bloed nodig is om mij te verlossen van de zonde? Ik hoef echt geen cursus christen zijn te nemen, dat u niet weet waar dat staat. Het klinkt negatief, maar waar staat het? Waarin kan ik een ongelovige zeggen, zonder bloedstorting geen vergeving? Nou, als u het niet weet, Hebreeën 9 vers 22, onderstreept dat alsjeblieft. Als u boeierman spreekt en zegt, er moet bloed gevloeid worden voor jouw zonde, voor mijn zonde, aan het kruis van Golgotha. Dan moet u zich realiseren, oh, nou komt het dichterbij. En ik bedoel daarmee, wat heeft hij nou aan dat kruis, waar hij hing, en waar zijn handen en doorboord zijn, en zijn voeten doorboord zijn, en dat bloed, dat vloeide van een heilig, volmaakt lam. Als u dat in Hebreeën 9 leest, en u leest het dus door, dan ziet u dus wat het hem gekost heeft. Maar eigenlijk kijkt de Heer Jezus mij en u aan vanuit dat kruis en zegt, dit heb ik voor jou gedaan. En eigenlijk hang jij hier. Paulus heeft het begrepen. En die zei ook in Galaten 2, ik ben met Christus gekruisigd. Maar ik leef maar niet meer ik, Christus leeft in mij. Hij wordt bewust van het feit, ik hing daar, hij hing daar voor mij. Hij werd tot zonde gemaakt. Ik was zondaar. En de straf op de zonde is de dood. Heel kernachtig. En voor zover ik nu nog leef, dat heeft te maken met de vereenzelviging. En dat betekent nogal wat. Als daar een doopdienst gegeven wordt, eigenlijk denk ik die doop wordt maar voor de helft uitgevoerd. Ik kan het niet anders uitleggen. Wat gebeurt er met de doop? Dan ga ik onder. Eigenlijk behoor je daar gewoon in te blijven liggen. Onder water. En je wordt onder water geduwd. Wat gebeurt er dan? Je sterft. Dat is er wat er eigenlijk aan het kruis gebeurde. Het sterven. Het dood van mij, van u, aan het kruis. Het is niet alleen maar hij deed het voor mij, maar de Heer zei, eigenlijk ben je met mij meegegaan. Geloof je dat? Dat heeft consequenties hoor. Maar gelukkig bij een doopdienst gaat hij ook weer naar boven. Maar de oude mens, dat is het zinnenbeeld, is gestorven en begraven. Als je naar een begrafenis gaat en sommigen, ja, die willen hun kinderen daar niet vaak in meenemen of kleinkinderen, maar het is een stukje een onderdeel van het leven en ik was bij een begrafenis en dat een kind op zijn teentje stond. Waarom zegt oma niks meer? Omdat ze gestorven is. En nu naar mezelf. En kijk even naar Jesaja 53. En de Heer zegt: Henri, jij hing daar ook. En dan word ik soms verdrietig, want ik bemerk in de eigenschappen soms die we hebben, de werken van het vlees. Dan zegt de Heer: Henri, en we gaan even naar Galaten. Gaat u even met mij mee, Galaten hoofdstuk 5. Vers 24. Galaten hoofdstuk 5, vers 24. Dus de eerste waarvoor de Heer Jezus is gestorven is de zonde. Dat is één. En ik heb u gezegd, een viervoudige bevrijding aan het kruis. Je moet dus zien, je moet dus geloven dat dit gebeurd is aan het kruis. Dat is niet zomaar afstandelijk, dat is heel reëel en dat komt binnen. Vooral bij mensen die emotioneel zijn, gevoelsmatig, komt dat meer binnen dan mensen die de nuchtere zaken bekijken. Maar het blijft een geweldig feit dat de Heer Jezus Christus voor mijn zonde, uw zonde, gestorven is. Geloof je dat? En dan komt Galaten 5 vers 24, want daar staat: maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerte gekruisigd. Dus GSM is dus gekruisigd. Dat staat hier. En soms denk ik: Heer, ik heb het helemaal niet gekruisigd. Ja, maar de Heer zegt: het is wel gebeurd. Ik vroeg me wel eens af voor Paulus die zegt: Heer, die doorn, wilt u alstublieft mij van die doorn bevrijden? En dat de Heer zegt: nee. En soms voel ik er karaktereigenschappen van Paulus, die voel ik ook in mezelf. En soms heb ik daar grote moeite mee, dan loop ik vast. Dan zou ik het op de manier doen zoals hij doet en Peter zegt van: joh, gedraag je niet zo ouwmoedig en doe niet zo, ja, alsof. En in plaats dat je dat nou eventjes rustig tegen Peter zelf zei, Henri, dan ga je het uitschrijven, dan ga je het scherp zeggen. Dat is niet goed. Nou, zegt Paulus, dat weet ik niet of dat niet goed is. Ik vind het een vervelende karaktereigenschap, dat wel. Maar op die plek is het belangrijk. Net zo goed als de Heer Jezus zegt: gij witgepleisterde graven, tegen de Farizeeën in hun huichelarij. Het is een doorn en de Heere God zegt tegen ons allemaal: we hebben best wel eens zwakke plekken. En dat de Heer dan toch zegt: mijn genade is je genoeg. En je moet leren dat ik ben niet alleen maar voor jouw zonde gestorven. Ik wil ook zeggen dat je vlees met zijn werken aan het kruis meegenomen zijn door mij. Want het staat hier: wie van Christus zijn, hebben het vlees en zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Hoe staan we ervoor? Het derde is, en dat vinden we in Galaten 6 vers 14, zitten we er vlakbij. En dat is de wereld, want kijkt u maar wat het kruis heeft gedaan. Maar ik zal hem volstrekt niet beroemen op iets anders dan op het kruis van onze Heer Jezus Christus, door wie de wereld voor mij gekruisigd is. En daar komen we nu, die vereenzelviging en ik voor de wereld. Ziet u? Het is niet zomaar even, hij heeft het voor mij gedaan en ik blijf zelf buiten schot en ik ga gewoon mijn eigen gang. Nee, de Heer zegt: het is de bedoeling dat je gelooft dat ik dat voor jou gedaan heb en dat jij eigenlijk ook die wereld voor jezelf kruisigt. Wat voor impact heeft geld? Wat voor impact heeft seksualiteit? Wat voor impact heeft macht in u en mijn leven nog? En dat de Heer zegt, eigenlijk klopt dat niet, want dat ligt aan het kruis. Dat is dood en behoort dood en begraven te zijn. En dan denk ik, ach Heere, wat ondergaat u voor mij? En dat is Jesaja 53 vers 11. En de Heer zegt, ik zie soms geen vrucht in je leven. Ik word er niet door verzadigd. Soms wel, maar andere keren weer niet. En dat doet me pijn, want dat heeft mijn leven gekost. En dat realiseer je. En het gaat dieper dalen. Het wordt een vereenzelviging. En dan komt daar het laatste wat uiteindelijk gebeurd is. En daarom wil ik u meenemen naar de Colossensebrief, hoofdstuk 1, vers 13. Colossense, hoofdstuk 1, vers 13. Dus 1, hij heeft me verlost van de zonde. 2, hij heeft me verlost van mijn vlees met zijn werken. Hij heeft me verlost van de wereld met zijn gsm'en. En nu heeft hij me verlost. En daar is nu dat koperen slang zo belangrijk voor die geschiedenis. Satan. Ik ben getrokken uit de macht van Satan. En dat vinden we in onder andere Colossense. Hoofdstuk 1, vers 13. En daar staat, en hij heeft ons getrokken, gelovigen, uit de macht van de duisternis en heeft ons overgezet, dus vanuit het graf, heeft hij me overgezet in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. Dat is de viervoudige bevrijding door het kruis van Golgotha. Als we 2 vers 14 en 15 ook nog mee daar nemen, dan staat er en het handschrift, Colossense 2 vers 14, dat tegen ons getuigde, heeft hij uitgewist. Het handschrift was met zijn bepalingen, de wet, en tegen ons gericht. En heeft dat uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen. Hij heeft overheden en machten ontwapend, die openlijk ten schande gemaakt en daarover hen getriomfeerd. Nou, dat is eigenlijk wat er staat. Het kruis is dus de overwinning, de weg tot overwinning voor de gelovigen. Een vereenzelviging. Hij is niet alleen voor mij gekruisigd, ik ben met hem gekruisigd. En dat heeft iets tot stand gebracht. En dat is in Colossense 1 vers 20 te lezen. En daar staat het volgende. In Colossense 1. Want wat hij voor mij gedaan heeft, heeft hij nog iets verder in u en mij uitgebouwd. En dan zegt hij in Colossense 1 vers 20. En dat hij door hem alle dingen met zichzelf verzoenen zou, door vrede te maken door het bloed van zijn kruis. Dus het bloed van het kruis dat daar gevloeid heeft, heeft een ongelofelijke uitwerking, vrede. Dus als ik ruzie met iemand heb, en ik zou zeggen, lama, dan heb ik geen vrede. Dan is de heerschappij van de vrede weg. Als je zegt, kan me niks schelen, ik ga toch mijn eigen weg, dan klopt er iets niet en dan kun je je afvragen, realiseer je dat je met Christus gekruisigd bent, dat het zijn bloed gekocht. Dat is de conclusie die je kan trekken. Ja, door hem zowel de dingen die op aarde zijn als de dingen die in de hemel zijn. Dus wat is er eigenlijk gebeurd in algemene zin? Als ik dit papiertje in de Bijbel zet en ik ben dit, dan gaat overal waar de Bijbel gaat, daar ga ik, of niet? Dat papiertje, dat ben ik. Overal waar de Bijbel gaat, ga ik. Ik leed met hem aan het kruis van Golgotha, zegt Colossenzen 1, vers 20. Ik stierf met hem, zegt Colossenzen 1, vers 20. Ik werd begraven met hem. Ik werd levend gemaakt met hem. En ik ben nu gezeten met hem in de hemel. Op grond van het kruis wat hij voor mij gedaan heeft. Maar ook wat er met mij gebeurd is. En ik wilde vanmorgen eigenlijk die vereenzelviging wat meer benadrukken. Omdat het eerste we meestal gedenken met Goede Vrijdag. Maar dat we met hem gekruisigd zijn, met hem zijn opgestaan, met hem opgewekt zijn en met hem gezeten zijn in de hemelse gewesten, in het koninkrijk van de Zoon zijnde liefde, dat gebeurde met Pasen. En dat deed hij voor u en voor mij. Ik eindig met een prachtig beeld van Michelangelo die met een paard bezig was. Uit marmer te bikkelen en te bikken. En het zweet kwam van zijn hoofd af. En toen zei hij, waar bent u bezig? En Michelangelo zei, ik sla alles eraf om het tot een paard te maken. Begrijpt u nu waar de Heer met u en mij mee bezig is? Om het beeld van zijn zoon te doen zien. Moet er veel gehakt, gebeiteld worden. En als je op het beitelen ziet, dan is dat negatief. Maar ik hoop dat u door de boodschap ziet dat de Heer het maar één ding is. Jesaja 53 vers 11. Ik wil gaan kijken wat de vrucht van mijn liefde, die vrede brengt, die genade brengt, die geloof brengt, uitwerkt, zodat je verzadigd mag worden, maar dat je ook daarmee mij verzadigt. Mogen de woorden van dit woord, dat je dat mag overwinnen, want Openbaring 2 vers 3 zegt, die overwint. En dit is nou eigenlijk bepaling van wat overwinnen is. In hem. Meer dan overwinnaar zijn. Amen. We willen een moment van stilgebed hebben. Trouwe Vader in de hemel, we willen elkaar zo aan u opdragen. We gaan zo aan het avondmaal. En we weten uit de hoofdstukken 10 en hoofdstuk 11 van 1 Korinthe dat het avondmaal begint met de beker. Of met de schaal met brood. In het ene hoofdstuk is het dat u gestorven, gekruisigd, begraven bent voor ons. En de andere, als het met het brood, met de wijn begint, dat u en mij op het oog heeft. U en ons op het oog heeft. Het lichaam. Opdat we de gemeenschap mogen ervaren in het avondmaal. U bent voor onze zonden gestorven. En u heeft uzelf gegeven. En ik ben met u gekruisigd. Wij zijn met u gekruisigd. Wilt u in ons leven dit uitwerken? Opdat u zichtbaar wordt. In uw naam en uit genade. Amen.